Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 23 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, redacteur van Energeia. Welkom Hans.
Goedemorgen Ilse.
We hebben het deze week over de waterstofmarkt. De organisatie High Exchange onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstige waterstofbeurs. Die krijgt eigenschappen van zowel de elektriciteitsmarkt als de gasmarkt. Een index voor de kosten van waterstof, HyClix, moet op die nieuwe beurs een rol gaan spelen. Wat er allemaal nodig is, wil zo'n waterstofmarkt er komen, vertelt Hans zometeen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio bij ons. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, laten we beginnen met netbeheerder Tennet. Die kondigde 3 nieuwe hoogspanningsverbindingen aan. Vooral nodig om de elektriciteit van windparken op zee beter kwijt te kunnen. En samen met het ministerie van Economische Zaken worden nu gekeken welke tracés daar het meest geschikt voor zijn. Nog een ander waterstofproject, Hy2Infra. Wil ik het toch ook even over gaan hebben, ondanks dat we het straks met Hans uitgebreider over waterstof gaan hebben. Hy2Infra is opgezet door 7 EU-landen, goedgekeurd als project van gemeenschappelijk Europees Belang. En daarmee is de weg vrij om voor nationale overheden om subsidie te verlenen. In totaal 6,9 miljard aan staatssteun. En terminal-exploitant Vopak zit namens Nederland in dit project. En dan tenslotte 2 Nederlandse start-ups, Carbion en Recarbon, hebben een contract getekend met de Canadese projectontwikkelaar Deep Sky. En zij houden zich bezig met het filteren van CO2 uit de lucht. In Canada gaan ze demo-installaties bouwen om afgevangen CO2 op te slaan in de ondergrond.
We beginnen met het landelijke hoogspanningsnet. Tennet wil dit op 3 plaatsen uitbreiden om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen vraag. Vooral door de toename van elektriciteit van windparken op zee. Wouter, het gaat om het 380 kV-net, de hoogspanningssnelwegen van Tennet. De organisatie onderzoekt nu met het ministerie welke tracés het meest geschikt zijn. Op welke 3 plaatsen in het land moet die uitbreiding er komen?
Ja, dat zijn tussen de stations Vierverlaten, dat is bij Groningen Stad, en Ens in de Noordoostpolder. Vervolgens moet er vanaf Ens een extra verbinding komen naar Diemen, nabij Amsterdam. Dat is ter aanvulling van de bestaande 380 kV-verbinding langs de A6. En tot slot moet er nog een nieuwe hoogspanningsverbinding komen tussen station Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel, of eventueel Kraaienstein bij Dordrecht. Dat laatste is nodig om Zuidwest-Nederland wat beter te ontsluiten. En die eerste 2 die ik noemde, die zijn vooral nodig om de Randstad beter aan te sluiten op de windenergie die in Eemshaven in Groningen aan land komt. En er worden een aantal windparken verwacht boven de Waddeneilanden. Die zullen daar aanlanden. Het is allemaal wel toekomstmuziek, maar dat gaat wel gebeuren. En dit soort verbindingen, dat is natuurlijk ook toekomstmuziek. Dat duurt jaren en jaren voordat die er zijn. Mm-hmm. Maar Eemshaven is sowieso een enorm energieknooppunt. Hè. Daar komt een kabel met Noorwegen aan. Daar staan een aantal kolen- en gascentrales. Dus dat is daar komt behoorlijk veel stroom vandaan, wat door heel Nederland gebruikt moet worden. En daarom deze nieuwe verbindingen.
Al die 3 benodigde hoogspanningsverbindingen, die staan al in het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, het MIEK. Wat betekent dat?
Ja, hadden we het vorige week ook uitgebreid over, hè, over het MIEK. Mm-hmm. Eigenlijk betekent dat gewoon dat projecten die hierin worden opgenomen, die kunnen voorrang krijgen. Daar kunnen netbeheerders kunnen met voorrang die investeringsplannen realiseren. Dus het is een manier om het prioriteit te geven.
Ja. Ja, nu wordt dus onderzocht welke tracés het meest geschikt zijn. Wat speelt daarbij allemaal een rol?
Nou, dan kun je denken aan economische overwegingen. Hè? Wat is de goedkoopste manier om het aan te leggen? Technische overwegingen. Hè? Hoe kan het bovengronds of ondergronds? Nou, bij hoogspanningsverbinding is vaak lastig om dat ondergronds te doen. Dus het moet waarschijnlijk bovengronds. Maar daar wordt ook over nagedacht. Mm-hmm. Ja, en tot slot natuurlijk ook ecologische overwegingen. Hè? Hebben mensen er last van of niet? Hoe kan die het beste komen? Waar doorsnijden we het landschap? Dat soort dingen. Zijn diverse tracés mogelijk? Als je kijkt bijvoorbeeld van Vierverlaten naar Ens, dan worden er nu 5 tracés onderzocht. Als je kijkt het stuk van Ens naar Diemen, er zijn met 5 kleuren zijn er tracés aangegeven in de plannen van Tennet. Maar combinatie van die kleuren is ook mogelijk. Dus daar zijn nou ja, een veelvoud van mogelijkheden. Vanuit Geertruidenberg zijn er 10 tracés. Dus er liggen heel veel mogelijkheden. En dat wordt nu onderzocht. Van ja, hoe kunnen we dat nou het goedkoopst, technisch het best, en dat de mensen er het minst last van hebben.
Is duidelijk wanneer die 3 hoogspanningsverbindingen er komen?
Nou, wat ik zeg, het is een project van jaren. Meestal worden dit soort dingen tot aan de Raad van State aangevochten. Nu zitten we echt nog in de aankondigingsfase. TenneT en het ministerie van EZK roepen mensen op om mee te denken. Om op die manier draagvlak te creëren. Dat mensen kunnen zeggen wat ze ervan vinden. En misschien als je dan iets aanpast, dat er dan meer draagvlak voor is. Mm-hmm. Maar het is een kwestie van jaren.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Een beetje een voorschot al op ons hoofdonderwerp over waterstof straks. De Europese Commissie heeft het internationale waterstofproject Hy2Infra, opgezet door 7 EU-landen, goedgekeurd als project van gemeenschappelijk Europees belang. Nationale overheden kunnen daarmee 6,9 miljard euro aan staatssteun verlenen. Nederland zit in het project via Vopak. Wouter, waar gaat het project Hy2Infra over? Wat is het doel ervan?
Nou ja, het doel is dat er een waterstofinfrastructuur wordt gecreëerd. Een mooi project. De hele keten bijna zit er eigenlijk in. Productie door middel van elektrolyse. Transportinfrastructuur, opslag, ontvangstterminals. De waterstof gaat ook door Europa geïmporteerd worden uit andere gebieden, waar misschien meer groene energie voorradig is om groene waterstof mee te maken. Dus die hele keten zit erin. Eigenlijk de hele keten behalve het gebruik van waterstof. Die zit er niet in. Mm-hmm. Je zei het al, 7 EU-landen doen er aan mee, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk. 32 bedrijven werken aan in totaal 33 projecten die allemaal onder die vlag van Hy2Infra vallen.
Mm-hmm. Er komen dus onder andere ontvangstterminals en in die ontvangstterminals zit de Nederlandse kant van het project Hy2Infra.
Ja, inderdaad. De 32 bedrijven werken in totaal onder deze vlag. Eén Nederlands bedrijf, Vopak. Die samen met een Duits bedrijf, Hydrogenious, denk ik dat je dat zo uitspreekt, bezig is met zo'n ontvangsterminal. Dus dat is een fabriek waar in de haven van Rotterdam, waar dan waterstof, waarschijnlijk in de vorm van, dat noemen we een liquid organic hydrogen carrier. Vind ik altijd moeilijk uit te spreken. Maar ja. Dat is waterstof zelf als waterstofvervoer is heel lastig. Dan moet je heel koud maken en dan heb je hoge drukken enzovoort. Het is veel makkelijker als je het via een chemische verbinding aan een andere stof hangt, bijvoorbeeld aan stikstof. Dan kan je ammoniak maken bijvoorbeeld. Dat is veel makkelijker te vervoeren. Mm-hmm. Moet ook wel gekoeld worden, maar veel minder. Het is wel chemisch, er zit wat gevaar bij, maar bij waterstof ook. Maar goed, op die manier wordt er in de Rotterdamse haven een ontvangsterminal gebouwd, samen met Hydrogenious, waar dus waterstof, groene waterstof door Europa geïmporteerd kan worden. Het project waar Vopak dus samen met Hydrogenious werkt, is Northern Green Crane gedoopt.
En waar zijn die waterstofleveringen van Vopak en Hydrogenious nou voor bestemd?
Nou, de helft van de leveringen is bedoeld voor de industrie in Rotterdam en aanpalende industriegebieden, het achterland. En de andere helft vertrekt vanuit Rotterdam per binnenvaartschip via de Eems richting Lingen in Duitsland, waar Hydrogenious dan een fabriek bouwt om die waterstofdrager die dan aangevoerd wordt, om daar weer gewoon dat weer te scheiden en daar weer pure waterstof van te maken. In totaal gaat het om ongeveer 8000 ton groene waterstof per jaar. Die aangevoerd wordt, waar dus 4000 ton voor Nederland is en 4000 voor Duitsland. Overigens zijn nog geen definitieve investeringsbeslissingen genomen, maar de bedrijven hebben wel, zoals we dat zelf noemen, al financieel commitment getoond.
En hoe gaat Nederland dan profiteren van de goedkeuring als project van gemeenschappelijk Europees belang?
Nou, het brengt de verwezenlijking van de plannen dichterbij. Hè. Waterstof, dat is inmiddels wel onomstreden, speelt een rol bij de energietransitie en bij de grondstoffentransitie. Mm-hmm. En door die erkenning kan de Nederlandse staat nu subsidie geven aan dit project. Zonder dat dat als ongeoorloofde staatssteun wordt aangemerkt. Dus Europa heeft nu goedkeuring gegeven aan de Nederlandse staat om dit te subsidiëren. Om hoeveel geld dat gaat is trouwens onbekend. Dat willen de bedrijven ook niet zeggen. Maar staatssteun moet dus komen van Nederland en Duitsland. En die weg ligt nu vrij om vervolgens de waterstof-economie wat dichterbij te brengen.
Vopak werkt dus samen met de Duitse Hydrogenious. En ik las dat er deze week nog een Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterstof is aangekondigd. Namelijk tussen GasUnie en Storag.
Ja, dat klopt. Dat staat verder helemaal los van dit Hy2Infra verhaal. Maar toch wel leuk om hier ook even te noemen. GasUnie en het Duitse bedrijf Storag Edsel willen gezamenlijk meerdere zoutcavernes in Noord-Duitsland gaan ontwikkelen om daar waterstof op te slaan. Mm-hmm. Ze hebben al samen wat demoprojecten lopen. En die opslagcavernes in Edsel, die zijn volgens GasUnie zijn die strategisch heel goed gelegen. Hè. Je kan van daaruit zowel de Nederlandse markt als de Duitse markt bedienen. En daarom willen ze daar samen die opslag ontwikkelen. Zou in totaal gaan om opslag van een energieinhoud van 1 terawattuur. Dat komt, als je dat omrekent, komt dat ongeveer overeen met 100 miljoen kuub aardgas. Dus dat is, ja, dat is behoorlijk fors. Nou ja, ook wel leuk om hier even te noemen dus.
Ja. Zometeen meer over waterstof. Dan hebben we nog je derde onderwerp. De twee Nederlandse start-ups Carbion en Recarbon hebben een contract getekend met de Canadese projectontwikkelaar Deep Sky. Ze filteren CO2 uit de lucht en gaan daarvoor demo-installaties bouwen in Canada. Hoe werkt dat, Wouter, het afvangen van CO2 uit de lucht?
In dit geval met Direct Air Capture, dat is het technisch filteren van CO2 uit de atmosfeer. Een beetje zoals een boom dat doet eigenlijk. Mm. Tenminste, een boom doet dat ook. Zo'n machine doet het natuurlijk op een hele andere manier dan een boom. Maar
het is afgekeken bij
Het is een beetje afgekeken bij een boom. Nou ja, wat ik zeg, de techniek is echt heel anders hoor. Maar er wordt CO2 gefilterd uit de lucht. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat. Daar worden machines voor neergezet en die doen dat. En als je die CO2 vervolgens permanent opslaat, mm-hmm. Dan heb je negatieve CO2-emissies. Hè? Dan heb je CO2 onttrokken aan de atmosfeer en dat komt niet meer terug. Mm-hmm. Dat is om in 2050 een mondiaal CO2-neutrale economie te hebben, of zelfs al in Europa een CO2-neutrale economie te hebben, is dat gewoon nodig. Dus goed dat dat gebeurt.
Dus het wordt afgevangen uit de lucht. En wat gebeurt er dan mee? Dan wordt het opgeslagen.
Nou, er wordt een machine neergezet. Daar wordt lucht in aangezogen. Mm-hmm. Vervolgens zitten daar bepaalde filters in. Met een bepaalde stof waar die CO2 zich aan bindt. Mm-hmm. Vervolgens wordt het door verhitting wordt het uit die filters gehaald. En dan heb je die CO2 dus uit de atmosfeer gevangen. Mm-hmm. En als je dat dan vervolgens weet op te slaan. Dan heb je negatieve emissies, CO2 ontrokken aan de atmosfeer.
Ja, en doen die twee start-up bedrijven, doen die dat op dezelfde manier?
Grosso modo wel. Hè? Wat ik net zeg, de lucht wordt aangezogen, CO2 hecht zich in de machine aan een andere stof. Beide bedrijven gebruiken wel verschillende stoffen hiervoor. Carbion, voor wie het interessant vindt, gebruikt kaliumcarbonaat en Recarbon gebruikt amines. En vervolgens moet het worden opgeslagen.
En wat gaan ze nou in Canada precies doen? Carbion en Recarbon?
Nou ja, installaties bouwen, opschalen, aantonen dat het werkt. Dat zijn echt wel de belangrijkste onderdelen van wat ze willen doen. Carbion die wil 100 ton CO2 per jaar kunnen filteren. Recarbon 50 ton. Carbion gebruikt daarvoor 2 installaties, Recarbon 1. Dus zijn wel heel vergelijkbaar. Ja, is dat dan veel? Nou nee, op zich niet. 100 ton is niet heel veel. Gemiddelde kolencentrale stoot jaarlijks 6 megaton zo'n beetje uit. Laten we het zo zeggen. Dus dan is 100 ton is daar een schijntje van. Maar het is wel, als dit lukt, een bewijs dat die techniek werkt.
Die twee bedrijven hebben dus een contract getekend met projectontwikkelaar Deep Sky. Wat is de rol van Deep Sky hier?
Die brengt partijen bij elkaar. Zorgt ook voor deel voor de financiering. Mm-hmm.
Wat wordt er eigenlijk verwacht van direct air capture in de strijd tegen klimaatverandering?
Op lange termijn kan het best een rol spelen. Op korte termijn wordt er echt naar andere dingen gekeken om negatieve emissies te realiseren. Die negatieve emissies legde ik eerder uit. Die zijn nodig om een CO2-neutrale economie te realiseren. Maar in eerste instantie wordt er gekeken naar wat genoemd wordt BECCS. Dat is Bioenergy Carbon Capture and Storage. Mm-hmm. Heel kort, biomassa-verbranding. Biomassa legt CO2 vast. Vervolgens wordt het verbrand om elektriciteit op te wekken. Als je dan de CO2-uitstoot die daarbij gepaard gaat afvangt en opslaat, dan heb je netto negatieve emissies. Mm-hmm. Is al wat op af te dingen. En biomassa-verbranding, daar wordt erg tegen geageerd of dat nou wel of niet als CO2-neutraal gezien kan worden. Maar op die manier wordt er op dit moment veel meer verwacht van negatieve emissies. En direct air capture is echt nog zo'n jonge techniek waar nog zoveel innovatie nodig is en wat zich nog zo moet bewijzen, dat pas op de lange termijn een rol kan spelen.
Dankjewel, Wouter. High Exchange onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstige waterstofbeurs. En die krijgt eigenschappen van zowel de elektriciteitsmarkt als de gasmarkt. Een index voor de kosten van waterstof, High Clix, moet op die nieuwe beurs een rol gaan spelen. Over wat er allemaal nodig is voor een waterstofmarkt praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Ja, Hans, we horen al jaren over de plannen met waterstof. Het moet een grote rol gaan spelen in een duurzame energievoorziening. Maar ondertussen is er nog geen markt. Hoe kan dat eigenlijk?
Er wordt natuurlijk waterstof geproduceerd, maar dat is vooral voor of eigen gebruik door oliemaatschappijen of een kunstmestproducent als Yara. Of voor directe verkoop aan een klant. Maar er is geen open markt, zoals de elektriciteitsprijs, de gasprijs, die allemaal op een beurs vastgesteld worden. Er is geen prijs voor waterstof op een open markt. Mm-hmm. Het is alleen onderhandse verkoop direct tussen bedrijven. En het is wel de bedoeling met de hele ontwikkeling van de waterstof-economie dat er zo'n open markt komt. Waterstof wordt gezien als de energiedrager van de toekomst. Dat moet vrijelijk voor iedereen beschikbaar zijn. Overtollige elektriciteit moet in waterstof omgezet kunnen worden en de markt opgaan. Om die markt te bouwen, bouwt GasUnie zelfs inmiddels een enorm waterstofnetwerk waar heel Nederland, wat heel Nederland met elkaar moet verbinden. Maar daar moet dus ook zo'n open markt bij komen met een waterstofprijs die voor iedereen inzichtelijk is.
High Exchange onderzoekt nu de mogelijkheden voor een waterstofmarkt, maar wat is High Exchange eigenlijk?
Ja, High Exchange is een initiatief van bedrijven, netbeheerders, die onderzoeken hoe zo'n markt er eigenlijk uit moet gaan zien. Waar moeten ze rekening mee houden? Ze kijken naar de energiescenario's van de overheid, hoeveel elektrolysecapaciteit er moet komen, hoeveel waterstof de industrie moet gaan gebruiken, groene waterstof de industrie moet gaan gebruiken, want dat zal de vraag bepalen. De bouw van de windparken, waarmee de groene elektriciteit, waarmee groene waterstof moet worden geproduceerd. Al dat soort factoren nemen ze bij elkaar. En ze kijken hoe dan zo'n markt zou kunnen bewegen. Allerlei simulatieprogramma's hebben ze daarvoor. Dat is wat er momenteel gebeurt.
En zijn er al conclusies van een onderzoek?
Ja, er zijn twee conclusies uitgebracht deze week. Ten eerste natuurlijk, zo'n heel netwerk moet gebalanceerd zijn. Net als de gasleidingen, het elektriciteitsnet. Dat moet, vraag en aanbod moet op elkaar zijn afgestemd. Mm-hmm. Maar nu blijkt uit hun simulaties, het aanbod van waterstof zal vooral volatiel zijn. En dat komt omdat producenten van groene waterstof, die dus met elektrolyse, hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse, watersplitsen in waterstof en zuurstof, dat die zich vooral zullen richten op de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die beschikbaar is. Dus electrolyzers zullen dan heel wisselend gaan produceren. Een dag volle kracht als er een flinke storm over het land waait. En de volgende dag als het wind stil is opeens veel minder. Dus dat aanbod zal heel volatiel zijn. Maar de vraag is redelijk stabiel. Ik noemde jaren al kunstmestproducenten. Die productie die loopt gewoon dagelijks door. Ja. Die gaat niet hoger of lager naarmate de wind harder of zachter waait. Dus de vraag is redelijk stabiel. Aanbod van groene waterstof redelijk volatiel. Dus daar moet een aanvullend aanbod zijn. En dat moet dan vooral komen van de import. We hebben het eerder gehad over ammoniakkrakers, over de liquid organic hydrogen carriers, zoals ammoniak, waarmee waterstof kan worden geïmporteerd, wat aankomt in bijvoorbeeld Rotterdam, in tanks zal worden opgeslagen en dan middels ammoniakkrakers zou die waterstof daar weer uitgehaald moeten kunnen worden. Dat kan kan een opslagfunctie hebben. Als het aanbod van groene waterstof niet groot genoeg is, zou zo'n kraker de productie kunnen opvoeren om toch het vraag en aanbod in evenwicht te houden. Opslagen kunnen ook een rol gaan spelen. Je noemde de plannen van GasUnie in Duitsland. Mm-hmm. Maar dat heeft nog wel enkele jaren tijd nodig voordat dat goed tot ontwikkeling komt. Dus daar verwachten ze de eerste jaren nog niet zo heel veel van.
En hoe zit het met de prijs op de waterstofmarkt?
Ja, qua prijs denken ze dat het minder volatiel is. Dus dat die vraag en aanbod, dat is, lijkt een beetje op de elektriciteitsmarkt, waar met hernieuwbare elektriciteit ook continu spel nodig is om het in evenwicht te houden. De prijs verwachten ze dat het minder volatiel zal zijn. Omdat zowel elektrolyzers, maar ook de ammoniakkrakers en ook de opslag, dat de kostenstructuur daar niet zo heel veel vergelijkt. elektriciteitsproductie, hernieuwbare windenergie, zonne-energie, heeft geen marginale kosten. De windmolens draaien. Draaiende windmolens kosten net zoveel als niet draaiende windmolens. Terwijl een gascentrale, die moet bijspringen als het wind stil is, hoge marginale kosten heeft. Dus die elektriciteitsprijs, dat weten we allemaal, die gaat heel erg op en neer. Soms zelfs negatieve prijzen. Dat verwachten ze niet op de waterstofmarkt. Dus op die waterstofmarkt zou het eerder als de gasmarkt zijn met een dagprijs dan een prijs die ieder uur of zelfs elk kwartier verspringt.
Ja, en niet zulke grote prijsverschillen dus. High Exchange heeft nu ook de eerste verslag gepubliceerd over de ontwikkeling van een index voor de kosten van waterstof, de High Clicks. Wat moet die index precies gaan doen?
Ja, die index richt zich op de productiekosten vooralsnog. Dus de prijs van stroom gebruikt om groene waterstof te produceren. Dus het gaat echt. De index bestaat voor verschillende vormen van waterstof. Het blauwe waterstof wat geproduceerd wordt uit aardgas met opslag van CO2. En groene waterstof in verschillende vormen. Ze hebben gekeken naar de productiekosten daarvan. Vooral dus de prijs van elektriciteit, maar ook de prijs van de garanties van oorsprong. De waterkosten. Je moet water splitsen uiteindelijk om waterstof te produceren. En de kosten voor onderhoud. En dat hebben ze over het afgelopen jaar dus gekeken. Hoe ontwikkelen die kosten zich en hoe verhouden die zich tot elkaar? En dat zou voor producenten een houvast kunnen zijn van wanneer moet ik mijn electrolyzers gaan aanzetten, ja of nee. En die kosten gaan dus, als je van dag tot dag kijkt, heel erg op en neer. Mm-hmm. Soms goed, is het veel goedkoper dan blauwe waterstof, om de groene waterstof te maken. Soms ook niet. En de conclusie over het hele jaar was dat die kosten wel naar elkaar toe gaan.
Is er al wat meer te zeggen over de ontwikkeling van de kosten van waterstof vorig jaar?
Wat ik zeg, ze zijn wat naar elkaar gegroeid. Dat was een beetje de conclusie. Mm-hmm. En er zijn maanden in het jaar, met name de zomer, als er heel veel zonne-energie is. Mm-hmm. De winter, als er heel veel windenergie is. Er zijn maanden in het jaar waarop die prijzen niet zo heel veel meer elkaar ontlopen.
Hoe staat het er nu voor met waterstof in Nederland eigenlijk?
Ja, dat is een minder florissant verhaal. We hebben van alles besproken vandaag over hoe die markt eruit moet gaan zien en wat we allemaal doen om die markt te faciliteren. Maar Nederland wil in 2030 4 gigawatt aan de elektrolysecapaciteit hebben staan en daar is nog niets van gebouwd. Er is zelfs nog geen investeringsbeslissing genomen. Er lopen nu aanvraagrondes voor subsidie voor kleine elektrolyseprojecten in Nederland. Ook de Europese Unie heeft een aanvraagproces lopen waar binnenkort een uitslag komt. Maar we wachten nog steeds op die investeringsbeslissingen. Dus,
Shell heeft toch een investeringsbeslissing genomen?
Ja, Shell heeft een grote elektrolyzer in aanbouw.
Ja.
Maar dat is ook specifiek. Die investeringsbeslissing hebben ze genomen omdat die elektrolyzers gaan waterstof produceren voor het raffinageproces van Shell zelf. Dus ze hebben al de afname. Het is,
ja, dat komt niet op de markt.
Dat is gesloten beurs, gaat dat binnen het bedrijf.
Duidelijk.
Dus dat is een iets ander verhaal dan waterstof als energiedrager voor de hele samenleving.
Ja. Ja, en ondertussen schreef de missionair minister Jette dat naar verwachting in Nederland geen grote hoeveelheden natuurlijke waterstof in de bodem zitten. Daar beantwoordde die vragen mee van Kamerlid Silvio Erkens. Waarom wilde Erkens dit eigenlijk weten?
Ja, er is altijd vanuit gegaan dat waterstof eigenlijk alleen voorkomt in de natuur als bouwsteen. Water bestaat voor de helft uit waterstof, het is waterstof en zuurstof. We hebben het eerder gehad, planten halen waterstof en koolstof uit water en de lucht. Mm-hmm. Verbinden dat koolwaterstoffen, hout, al ons eten, groenten. Zijn koolwaterstoffen in feite. Dat is in de miljoenen jaren veranderd in olie en aardgas. Dat halen we uit de grond. Dat zijn allemaal koolwaterstoffen. Maar een waterstofbron is tot dusver niet gevonden. Maar recent zijn er toch wel van dat soort ontdekkingen gedaan. In het zuiden van Europa. Ik weet even niet precies waar. Er zijn recent publicaties over geweest. Dat wordt witte waterstof genoemd inmiddels, naast alle blauwe, groene, grijze die we hebben. Mm-hmm. En Erkens wilde dus weten, hoe staat het in Nederland?
Ja, en ja, wat zei Jette verder over waterstof in Nederland?
Nou ja, Jette kon daarop antwoorden dat zowel de geologische structuur van de Nederlandse ondergrond, als ook alle boringen, de duizenden boringen die over de jaren heen naar aardgas en aardolie in Nederland gedaan zijn, dat er nooit echt waterstofbronnen zijn aangeboord. Dus dat we daar als Nederland niet onze hoop op moeten zetten.
En ook niet onze zorgen dus.
Ook geen zorgen meer.
Dankjewel Hans. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.